Ja, 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 nu klap je nog. Prikkel mij maar, ja. Ga weg van mij, ga achter mij, Satan. Dat is wat Jezus tegen een van zijn favoriete discipelen zei. Ga achter mij, Satan. Prikkel mij maar. Hij is wel leuk, ja. Ik had er wel zin in. Nou goed, laten we daar maar niet mee beginnen. Ik lach nu wel, maar ik ben eigenlijk helemaal niet blij. Want mijn thema is gewoon verziekt. Mijn thema, de wij in, dat is het thema waar we deze zomer in zitten. En de wij in, ik denk, hoe kun je nu mooier spreken vandaag, Feiko? Ik ga het hebben over de doorbreker, de doorbrekers, de wij in. Ik denk, de Graafschap gaat de wij in en Ajax gaat de wij in. En alle tweede teams gingen ze de pan in. Potjantorie. Dus, de Olympische Spelen staan we er heel goed voor. Laten we het daar maar over hebben dan. Nog nooit zoveel medailles, dat is niet waar. De laatste keer hebben we heel veel medailles. Maar goed, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Waar we het over gaan hebben is, wij zitten in het thema de wij in. En waar anders komt dat vandaan dan uit Psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan de winst bij de Graafschap. Het ontbreekt mij aan niets. Slechts de openingswedstrijd, jongens. Het zegt nog niks. Eén wedstrijdje. Heel vervelend. Super vervelend. Heel leuk dat PSV ook eens een keer weer wat wint. Voor hun. Maar goed. De competitie begint pas. Weet je, ook wij in ons leven hebben soms gewoon eventjes dat je denkt, ik had het zo anders voorgesteld. Ik had zo gedacht vanuit de potentie die we hebben, vanuit alles in ons is eigenlijk het beste, het grootste, het duurste, het mooiste. Ik heb het dan over Ajax en niet over de Graafschap. En dan toch. Weet je, het hart van de Vader is, hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al verliezen wij de eerste wedstrijd, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Want ik keer terug naar het huis, ik keer terug in het huis. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Tot in lengte van dagen. En dan begint hij weer opnieuw. De Heer is mijn herder. Weet je, deze psalm is zo mooi. En het oude lied is zo ouderwets en is zo niet van deze tijd populaire muziek. Maar het is zo mooi, het liedje zing je en je bent klaar en je automatisch ga je weer terug naar het eerste en je zingt het door. En dit is zo'n lied dat eigenlijk elke dag in ons leven, want soms hangen wij in die heerlijke groene grazige weide, genieten wij van de waterstromen en soms zit je gewoon nu in een zomer waar je denkt het mag wel wat minder met die waterstromen en zit je met elkaar in een donkere, diepe, duistere tent te knetteren op elkaar, omdat je te dicht op elkaar zit en je eigenlijk gewoon veel meer andere dingen wil doen. Maar de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Het is een oefening om beter met elkaar om te gaan, om liever voor elkaar te zijn, om geconfronteerd te worden met je eigen karakter, om, nou ja, goed, dat dus. Niet te veel uitweiden, Feiko. Want de Heer is mijn herder en ik wilde eigenlijk dit als statement maken voordat ik begin. Voordat ik begin, deze psalm is het uitgangspunt. God is bij ons in goede en in slechte tijden. God wil er altijd voor ons zijn, maar soms komen wij door eigen keuzes in donkere, diepe, duistere dalen. En soms kom je niet door eigen keuzes, maar door keuzes van mensen om je heen in die donkere, duistere, diepe dalen. Maar de Heer is je herder en hij is altijd dichtbij. Maar hij houdt te veel van je om je niet te confronteren met donkere, diepe, duistere dalen in je hart. En als hij je aanspreekt, ook als je dadelijk aangesproken wordt, wat spannend, een donderpreek vaak ook, wie weet. Maar altijd met een oproep, want de Heer is jouw herder. En altijd, hij heeft het beste met je voor. Dus aan het eind komt ook echt die oproep. De liefdevolle Vader is hier voor jou. Laat je met hem verzoenen. Oké? Dus ik ga het hebben met jullie over de belhamel of de doorbrekers. Nee, we gaan niet naar Barneveld. We hebben geen live verbinding met Barneveld. Dat gaan we vast nog een keer doen, maar niet nu. Ik wil het met jullie hebben over, en ik had eigenlijk dat voorbeeld willen gebruiken van de doorbrekers van Ajax, die voortdurend maar doorbreken en de ene naar de andere scoren, maar goed, ze kregen de ene naar de andere tegen. Ik wil het hebben met jullie over de belhamels van de Graafschap, die vaak voetballend tekort schieten, maar de mouwen opstropen, de sokken hoog trekken, het shirt uit de broek trekken, niet in de broek, maar uit de broek trekken en zeggen, drang! De belhamels. Nou ja, goed, dat gaat dus niet. Dus we gaan het maar hebben over de populaire kerk. Dus ik ga eerst maar eens even de spreker confronteren. Want waarom moeten wij een kerk zijn die zo populair is? Waarom moeten wij een kerk zijn die een goede voetbalpreek houdt? Of die de Olympische Spelen erin vertegenwoordigt? En waarom moeten wij een kerk zijn die als eerste een regenboogvlag naar buiten hangt? Waarom moeten wij zo positief zijn dat wij Motorhead op onze kerkklokken laten luiden? Waarom willen wij zo graag geliefd worden door deze wereld? Waarom? Waarom? Ik weet het niet. Misschien kom ik erachter in de tijd terwijl ik preek. Want als eerste spreek ik tegen mezelf. En ik weet wel waarom, want je wilt actueel zijn. Je wilt aansluiten bij deze wereld. Je wilt ook als spreker, vorige week kreeg ik een gigantisch mooi compliment. Daar heb ik de hele week last van gehad. Ik denk, dat ga ik nooit evenaren volgende week. Laat staan er overheen gaan. Maar is dat het doel? Of is het doel dit? De Heer is mijn herder, ik volg mijn herder. En als hij onderweg is naar grazige groene weiden, dan kom je soms door een donker dal, dan kom je soms op een plek dat je zegt, u leidt mij helemaal niet goed. Dit voelt niet lekker. En dan zegt de Heer, stop met je gemekker. Volg mij. Zullen we bidden samen? Lieve Vader in de hemel, Heer, ik bid u, geef me de moed om te zeggen wat u wilt. Heer, ik vraag u, wilt u onze harten openen voor uw woord dat scherp is en van een scheidt? Heer, zodat boven komt in onze harten wat vlees is, wat gemekker is van schapen. En Heer, wat uw stem is die ons wil leiden naar grazige groene weiden. Help ons, Vader. Help mij, Vader. In Jezus' naam. Amen. Amen. Je helpt mij als je af en toe een klein beetje meedoet. Ja? Dus je hoeft niet te preken, dat doe ik wel. Maar als ik iets heel goed zeg, dan zeg je amen. Amen. En als ik iets zeg wat je denkt, oh, dit doet zeer, dan zeg je... Nee, amen. Au is je vlees. En dan moest je toch sterven. Zeiden we vorige week, weet je nog? Goed zo. Zullen we lezen Micha 2, vers 12 en 13. Micha 2. Ik zal je bijeenbrengen, Jacob. Je in je geheel bijeenbrengen. Ik zal verzamelen wat er van Israël over is. Ik zal het verzamelen. Ik zal ze bijeenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als één kudde in de wei. En het zal daar gonzen van de mensen. Dit is echt zo'n tekst waar je een gemeente op bouwt. Waar je een gemeente op start. Waarop je zegt, ik ga mijn gemeente de doorbrekers noemen, want daar zal het gonzen van de mensen. Toch? Ja. Hartstikke goed gekozen, Peter. Vers 13. Hij die een bres slaat, gaat voorop. Ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan er door naar buiten. Hun koning gaat hun voor. De Heer gaat aan het hoofd. Hij die een bres slaat, als je nog Als je nog een andere vertaling leest, dan staat er de doorbreker gaat voor. Heb je nog een andere vertaling, dan staat er de belhamel. Dat is allemaal hetzelfde woord. En weet je, belhamel is een hele mooie vertaling, alleen ergens, volgens mij rond 1700, 1700 heeft dat van betekenis veranderd. De belhamel, de hamel is eigenlijk een dat was een mannetje schaap, een ram. Als je begrijpt wat ik bedoel, dat was een man. Ik zal even, er zitten wat jongere kinderen mee te kijken, dat was een man. En als je dat bij een man doet, dan wordt hij wat minder mannelijk, wat minder dominant, wat volgzamer. En deze hamel was wat volgzamer, maar omdat hij zo dicht bij... Hij was een aanvoerder en die aanvoerder die werd door de herder ook gezien als aanvoerder. Alleen dat koppige moest eraf, dus hij werd besneden. Snap je hem? Hij werd besneden. En toen werd hij wat volgzamer, maar het was nog steeds de leider van de kudde. En daarom kreeg hij een bel om, de belhamel, zodat de rest van de kudde zag, dat is de belhamel, en zo gauw als klinklong, 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 die bel in beweging kwam, dan keek de rest op en die zei, lopen, en dan gingen ze in beweging. En ze volgden de herder, de belhamel. In de tijd van Jezus was dat niet zo. Maar het is wel een leuk verhaal. Het was wel de belhamel, het was wel de doorbreker die een rol had daarin. Daarom is doorbreker misschien wel mooi, want er zit hier in deze tekst iets moeilijks. Lees nog eens met me mee vers 13. Hij die een bres slaat, gaat voorop. Zij breken uit, ze trekken door de poort. Wacht even. We gaan samen uitbreken. Ja? Maken een gat in de muur. En we trekken uit door de deur. Dus dat kan niet helemaal de bedoeling van de vertaling zijn geweest. Toch? Hij die een bres slaat, gaat voorop. Zij breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan er door naar buiten. Nou, hij die een bres slaat, is iemand die uitstapt uit het gewone. Die doorbreekt, die rijker wordt, die de Bijbel geeft op verschillende punten. En als je zegt, hoe weet je dat allemaal? Ik ben hier niet, daar hoef je niet heel erg slim voor te zijn. Je moet gewoon een Bijbel pakken met Strong's en dan pak je dat woordje van doorbreken en dan zoek je op de code en dan zeg je, vertel mij eens online Bijbelvertaling, waar in de Bijbel komt al deze woorden voor? En als je dan ziet, dan is dit een woord wat gebruikt wordt om rijker te worden. Wat gebruikt wordt om uit de karrensporen te komen. Wat dit gebruikt om, zeg maar, uit de gevestigde patronen te komen. En zo wordt deze ook hier bedoeld. Dus degene die eruit breekt, gaat voorop. Degene die uit de gewoonten breekt, degene die zich bekeert, die gaat voorop. Ze trekken door de poort. De volgende. Hij die een bres slaat, gaat voorop. Ze breken uit. Van hij naar ze. Hij die iets doorbroken heeft, heet Jezus. En God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest zijn één. Dat is nu niet te preken, dat is ook een heel mooi onderwerp, maar dat kan ik nu niet uitleggen, want dan zijn we te lang bezig. Maar hij, onze leider, de Heere Jezus, brak het juk van deze wereld. En hij brak eruit. Hij stierf voor jou en voor mij. En toen brak hij uit en hij trok uit. En terwijl hij uittrok, volgden hem de scharen. Dit is het evangelie in de notendop. Jij en ik mogen Jezus volgen. Hij heeft doorgebroken. Hij heeft gedaan wat wij niet konden. Hij komt in beweging. En hij zegt, volg mij. En wij trekken samen uit. En we gaan samen naar buiten. Hun koning gaat voor. Hij, zij en hun koning. Hij, Jezus, zij, wij. En hun koning gaat voorop. God, schepper van hemel en aarde, gaat voorop. Is dat niet mooi? Ineens zo'n tekst. Wauw, ik word daar enthousiast van. Goed, dus dit staat in Micha. En Micha is een fantastisch mooi boek. Micha is een van de boeken, een van de 66 boeken, in die bibliotheek die Bijbel heet. Hosea, een andere profeet, die zegt, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Waarom breken wij niet uit? Waarom breken wij niet door? Waarom leven wij zoveel in die donkere, diepe, duistere dalen? Omdat wij zijn woord niet kennen. Omdat wij de stem van onze herder niet horen. Zodat wij niet kunnen volgen, maar dat we achterblijven in ons eentje. En ik ben hier om je te helpen vandaag. Ik ben hier om te helpen, om je aan te moedigen, om je aan te sporen, om je mee te nemen. En om te zeggen, joh, weet je, Micha is zo'n prachtig mooi boek. En dat prachtige mooie boek is in drie delen geknipt eigenlijk. Ik laat mijn aantekeningen nu al los, zie ik. En dat eerste deel is dat Micha, die een boer is, kumpu nachtroek, dran. Die had geen last van vrome schijn. Die was geen theoloog, die was geen paus, die was geen bishop. Die was gewoon een boer. Een boer die gegrepen was door de liefde van de Heer. En de Heer had hem gezegd, kom op, het wordt tijd dat ze dus een beetje deur breekt. Ze gaan op vakantie naar de Battles of naar de Achterhoek om lekker aan groene, glazige weiden te zitten. Met een junko op de lip en een leuk gitaartje erbij. Of op een, nou ja, dat doen ze op de Battle natuurlijk zeker niet. Maar op een andere, er zijn ook andere campinggasten hier. En anders zijn er wel gasten van onszelf willen doen. Want niets menselijk is ons vreemd. Wat wij allemaal het liefst willen, is gewoon lekker chill achterover. Barbecuen, zolang als het ons eigen vlees maar niet is. En dat is nou net het probleem. Ons eigen vlees. Want hoe leuk is het om met elkaar te spreken over iemand uit ons midden die er nu niet bij is. Maar het is zoveel makkelijker om te zeggen wat er allemaal fout is, want zij kan zich niet verdedigen of hij kan zich niet verdedigen. En we voelen ons allemaal veel beter dan die sukkel. Terwijl als je heel eerlijk bent en naar binnen kijkt, waarom herken je dat zeg maar, hout, die splinter van de ander zo goed? Omdat er een balk van hetzelfde hout in je eigen oog zit. En weet je, de splinter van de ander kun je eigenlijk pas verwijderen als je eerst je eigen oog gereinigd hebt. Deze Micha, die ging op weg en die sprak in drie punten. Het eerste stuk sprak hij de rijken aan, de geestelijke leiders, de leiders van Israël. En hij waste hun de oren, jullie hypocriete mensen, jullie zondaars, jullie, je gaat knetter verloren. Dat is even mijn eigen vrije vertaling. En hij hield niet echt in, want hij was een boer. En een boer, ja, waarom zou je meer woorden gebruiken als dat nodig is? Maar dan kun je wat anders mee doen. Gewoon nuchter, gewoon... Up, je heid. En niet lomp, dat heeft niks met lomp te maken. Maar gewoon, ja, je heim. En het tweede stuk is eigenlijk dat stuk van dat bijeenbrengen. En dat laat weer het hart van de vader zien. Het hart van de vader, kom, de bedoeling is dat je allemaal bij elkaar komt. En dan dat derde stuk is eigenlijk, dat derde aantal hoofdstukken, is eigenlijk datzelfde als het eerste, maar dan tegen de gewone mensen. Het oordeel van God begint in zijn huis. Er zit orde in hoe God de boel weer recht probeert te zetten. En zo ook hier. Hij wilde eerst dat de leiders het woord hoorden, zodat ze zich konden bekeren. Dan dat in ieder geval duidelijk was van, het is mijn visie wel om bij elkaar te komen. Ik wil de hele wereld redden. En het derde is, maar wacht even, je kan wel knetteren op Mark of Willem. Hè, ze zitten notabene bij ons in de klas. Maar je gaat zelf net zo verloren als je niet zelf ook gewoon de dingen doet die het woord zeggen. Dus, ik heb een 10-puntenpreek voor je vandaag. Punt 1. Even snel zijn, want deze gaat vrij snel. Punt 1. God is de enige God. Punt 2. Je zult geen afgoden hebben. Punt 3, je zult zijn naam niet ijdel gebruiken. Punt 4, je zult de rustdag respecteren. Punt 5, je moet je vader en moeder eren. Punt 6, je moet niet moorden, dus laat mij heel vandaag. Punt 7, niet echt breken. Punt 8, niet stelen. Punt 9, niet liegen. Punt 10, niets van uw naaste begeren. Is er nog iemand over die niet geraakt is met dit woord? Is er nog iemand over die zegt, ik ben nog steeds heilig hiervan? Nou, dan zeg ik dat punt 9 voor jou opgaat. Gij zult niet liegen. En als je zegt, dan is punt 7 speciaal voor de ongetrouwden onder ons zeker van toepassing. Zelfs indien je iemand hebt aangezien om een beschuitje mee te eten, heb je het eigenlijk in het echt al gedaan. Ja, het wordt stil hier. Het komt goed. Ja, maar vaak hoor, dat is de wet. Marcus 10, vers 17. Toen hij zijn weg vervolgde, dat was hierna, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op de knieën viel en vroeg, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden, pleeg geen moord. Oh ja, dat was deze, ja. Toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik eraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, één ding ontbreekt u, ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten, kom dan terug. Dus het 11e gebod is, als je je 10e niet gegeven hebt, ga je ook naar de hel. Ja, dat kun je niet zeggen, zeker wel. Want de Bijbel zegt dat als je je 10e niet betaalt, dat je steelt van God. Dus dat valt onder de 10 geboden. Nou, eigenlijk ging Jezus zo tekeer om ons met z'n allen te laten zien dat we zondig waren, dat we schuldig zijn, dat er geen redding in onszelf zit en dat wij ook niet onszelf kunnen redden. Dat was zijn doel. Zijn doel was om zelfs de mensen die het eigenlijk allemaal hier wisten, zeiden, joh, dit volk gaat ten onder door een gebrek aan kennis. En hij bedoelde niet deze kennis, hij bedoelde de kennis, de relatie met God. En Jezus is gekomen om zijn leven te geven, zodat al onze gebreken, al onze tekortkomingen, alles gedragen werd aan het kruis. En hij stierf in jouw plek om jouw straf te dragen, zodat jij met hem weer op kunt staan. Maar zolang als je blijft mekkeren en zolang als je niet je eigen vlees aan het kruis wilt slaan, zolang je niet je zonde wilt belijden en zegt, nou, ik fix het zelf wel, dan werkt het niet voor jou. En dat is het laatste wat Jezus wil. Hij wil niet dat er één iemand is die verloren gaat. De Vader wil niet dat er iemand is die niet verloren gaat. Dat moet ons iets uitmaken. Het maakt hem iets uit. Aan tekst over. Dat is heel makkelijk als je 12 teksten hebt. Maar volgens onze computergenie zal me verbazen als je de 2 gebruikt. Weet je, aan het begin van dit hoofdstuk staat, er kwamen ook fariseeën op en af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hun, en hier kom ik eigenlijk bij een stukje kern. Weet je, deze wereld wil ons voortdurend op de proef stellen. Hangen wij wel de regenboogvlag uit? He, doen wij wel genoeg aan diaconie? Ze willen aan alle kanten kijken of wij wel goed genoeg zijn. Ze willen aan alle kanten kijken. He, heel makkelijk, ze zeggen gewoon de kerk, ja, het is eigenlijk voor softies. Nou, dan weet je dat. De kerk is eigenlijk voor mensen die ellendig zijn, die ergens hoop nodig hebben, omdat ze van zichzelf hopeloos en triest en troosteloos zijn. Nou, dan weet je hoe de wereld naar je kijkt. Ik zal je helpen, als je in de spiegel kijkt, zie je niet veel anders. Het enige verschil is met de wereld dat zij dat nog niet zien. Ze hebben nog een bedekking op hun ogen. Tot het moment dat je in de ogen van Jezus kijkt en dan zie je waarvoor je naar deze wereld bent gekomen. Dan zie je dat je geliefd bent. Dan zie je dat er een doel voor je leven is. Maar je hebt eerst nodig, misschien zelfs wel om zelf Jezus op de proef te stellen. En wat ze dan doen, en dat doet deze wereld ook. Hoe luidt het voorschrift? Mozes heeft de mens, volg je mij, Marcus 10 vers 4. Marcus 10 vers 4, lees even mee. Ze zeiden, Mozes heeft de mens toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en het te verstoten. Jezus zei tegen hen, het heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al aan het begin van de schepping heeft God de mens menselijk en menselijk gemaakt. Daarom zal een mens zijn mens verlaten en zich hechten aan zijn mens. En die twee zullen één worden. Kunnen wij nog gewoon het woord vertellen, verkondigen zoals het woord is? Kunnen wij in deze wereld, en begrijp me heel goed, ieder mens is hier welkom. Want geen mens is zonder zonde. Oh ja, dus een prostituee. Hè? Vroeger mocht je geen hoer zeggen, want het was niet aardig genoeg. Dus we hebben ons als kerk aangepast. We noemen het nu prostituee. Een vieze zoepert was vroeger een alcoholist. Maar dat zeggen we nu niet meer, want dat is niet aardig genoeg. Weet je, de mens is niet veranderd. Die mens die alcohol nodig heeft om de dag door te komen, is gewoon ergens getraumatiseerd, is ergens voorgelogen. En als die ergens welkom hoort te zijn, is het hier. En weet je, of je nou, ik kan die afkorting niet eens uitnodigen, niet eens, waar je in die regenboogvlag ook zit, de eerste regenboogvlag was de ark van Noach, een ark waarin mensen gered werden. En de kerk is een ark van Noach, dus ik ben voor de regenboogvlag, maar wel in de originele verpakking. Waarin iedereen welkom is. En als je zegt van, joh, en hoe moet het dan? En wat is dan schuld? En wat is dan zondig? Weet je, hou je bezig met je eigen balk. Als wij samen in het woord gaan en iemand heeft vragen over zijn geaardheid of wat dan ook, dan is het onze taak als leiders, als pastors, als pastorale werkers, om deze mens mee te nemen naar de creator van de mens. En meenemen in het woord, meenemen in gebed, maar boven alles gewoon liefhebben. Gewoon liefhebben. Nooit afwijzen. Ja, maar zelfs indien zij mijn woord niet aannemen, zegt de Heer Jezus, dan nog oordeel ik hen niet. Wij hoeven geen oordeel te hebben over de mens. Wij hoeven de mens alleen maar mee te nemen in het woord. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Ook hier, weet je, zitten hier gescheiden mensen? Niet de vingers omhoog zetten. Ja, dan ga je wel, daar heb je echt gezondigd. Ja, misschien, ik weet niet of je wel gered bent. Wat is dat nou weer? Want het is, God haat de echtscheiding. Ja, weet je waarom? Hoe voel je je als je scheidt? Hoe voelen je kinderen zich als ze scheiden? Hoe voelen je vrienden zich als ze moeten kiezen tussen jou of je partner? Hoe voel je jezelf als vrienden kiezen voor de ander? Weet je, God heeft nooit bedoeld. God haat de echtscheiding omdat hij het bedoeld heeft om tot zegen te zijn voor elkaar. Om er voor elkaar te zijn. En tegelijkertijd om een afspiegeling te zijn van de relatie van God met ons. En alles wat dus niet werkt in ons aardse bestaan, doet afbreuk aan dat beeld. En je hebt Jezus nodig om dat te herstellen. Wij horen een kerk te zijn voor alle mensen, dus ook voor gescheiden mensen. En we gaan allemaal samen op, straks, in die bruid van Christus. En dan zullen we voor eeuwig getrouwd zijn, verbonden zijn, in een nieuw verbond, als een nieuwe schepping, met God. Waar geen pijn meer is, waar geen ziekte meer is, waar geen ellende meer is? Kunnen wij een kerk zijn die lief heeft? Kunnen wij kiezen om een kerk te zijn die lief heeft? Ik zal eerlijk zijn, ik denk het niet. Maar we kunnen wel al mekkerend achter de herder aanlopen. En als hij in beweging komt, komen wij in beweging. En als we van de ene wijn naar de andere komen, weet je, tot aan het laatst, wij leven in een gebroken wereld. Maar niet onder de geesten van deze wereld, maar erboven als we verbonden zijn in Christus. Maar dat betekent niet dat wij niet de ellende zien die deze wereld ook ziet. Maar we zijn daaruit gered. De Heer is mijn herder. Dit was mijn inleiding. Hoe lang ga je door? Geen idee. Wow, relaxed. 11:30. Matthäus 3. Moet je wel doen wat ik zeg. Matthäus 3. Wat moeten wij doen? Wat mogen wij doen? Als je ziet dat boek, dat oude profetische boek, ja, dat is onder de wet. Ja, maar weet je dat Jezus zegt dat er geen titel, geen jota, helemaal niks van de wet verloren gaat? Wij kennen zo weinig van het woord, we kennen zo weinig van hem, dat we deze dingen afdoen. Zeg, ja, maar dat heeft Jezus gedragen, dat geldt niet meer voor ons. 10 geboden geldt niet meer voor ons. Nee? Nou, Timo, je hebt deze week een beetje tegenvallen, ik sla je dood. Hoezo, dat was toch onder de wet, dat is niet meer voor nu. Nou, zelfs onze wetgever hier in Nederland zegt dat we niet mogen vermoorden. God is op zoek, ook nu, naar jou en naar mij en naar deze hele wereld. En toen de Heer Jezus kwam, en hier zit een sleutel in, en daarom lees ik deze voor. Hier zit een sleutel in voor jou en voor mij. Als jij wilt dat je zelf verder komt, als jij wilt dat je familie verder komt, als jij wilt dat dit land verder komt. En wat bedoel ik met verder komen? Met verder komen bedoel ik verzoend raakt met God. En daardoor zichzelf vergeeft, de ander vergeeft. En geliefd lekker achterover mag zitten in de groene grazige weide. Aan kabbelende beekjes. Dan heb je nodig dat er eerst een Johannes de Doper ervaring is. Want Johannes de Doper kwam in de woestijn, in de droogte, in de moeite. En hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei, zie je wel de verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dit was eigenlijk stiekem nog Oude Testament, maar het staat in het Nieuwe Testament. En Jesaja sprak toen hij zei, luid klinkt een stem in de woestijn. Luid klinkt een stem in de woestijn. Jesaja 58, precies net zo. Maak dit volk hun overtredingen bekend. Bazuin dat over ze uit. Weet je, wij willen die populaire kerk zijn. We willen naar de preek horen van, hey, high five dominee, of high five Fijk, niet Fijko, ik heet gewoon Fijko. High five Fijk, en nog populairder doen als dat al mogelijk is. Ik vind Fijko gewoon mooi, zeg je de Fijk. Maakt niet heel veel problemen van, maar ik denk wel van, hey. Nou ja, die dus. Maar luid klinkt een stem in de woestijn, maak weg, maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Johannes droeg, nou ja, dan gaat het verder over Johannes. Maar dit is eigenlijk wat God wil. En toen Jezus zijn bediening begon, dat is maar heel iets verder, hè? Dat is maar heel iets verder. En ik zal het even laten zitten. Zoek het maar op, lees maar gewoon door. Dan kom je tegen, 2 hoofdstukjes verder. Toen Jezus zijn bediening begon, toen zei hij, bekeert u. Want het koninkrijk is nabij. Het koninkrijk der hemelen. Weet je, mijn woord voor jou is eigenlijk niet anders vandaag. Bekeer je. Want het koninkrijk der hemelen is nabij. Ik kom even terug in Micha 1, vers 8. Dat is dat eerste stuk van die eerste hoofdstukken, waarin God zijn volk tegemoet komt om het te schudden. Om te zeggen, kom op jongens, jullie slapen. En ik denk als God een profeet zou sturen in deze tijd, dan zou hij zeggen, hou op om populair te willen zijn. Hou op om geliefd te willen zijn. Hou op om bezig te zijn, ook als kerk, met hoe de maatschappij wil dat de kerk is. Stop daarmee. Bekeer je daarvan. Het heeft geen zin. En dan denk ik dat net zoals Micha. Micha zei dit in vers 1, of hoofdstuk 1, vers 8. Laat mij dan klagen. Laat me schreeuwen. Laat mij naakt en blootsvoets gaan. Laat mij huilen als een jakhals. Laat mij roepen als een struisvogel. Een boer, hè? Die gewoon, hij ziet deze beesten. Hij kent deze beesten. En wat hij zegt is, ik wil in deze tijd rondgaan naar een kerk en zeggen, jongens, wat wakker. Word wakker, kom op. Deze wereld wil een kerk formeren die acceptabel is. Maar God zegt, ik wil de mensen accepteren zoals ze zijn. Ik wil ze lief hebben, zodat ze veranderen. De Heer, de doorbreker. Jezus heeft dat aardse bestaan gedragen. Jezus heeft jouw eenzaamheid. Jezus heeft jouw vloek. Jezus heeft jouw vul jouw donkere, vul jouw eenzaamheid. Vul alles maar in. En Jezus heeft het gedragen, dus je hoeft het niet nog langer te dragen. En ja, als wij zeggen dat de mens mannelijk en vrouwelijk is, als wij de dingen gaan zeggen zoals God ze leert, zoals we dat al generaties doen, misschien komen we dan wel dat deze maatschappij zegt, de kerk is niet meer aardig. En misschien komen we dan zelfs wel in de gevangenis. Weet je, als het maar nooit is, omdat wij expres lomp zijn geweest om het op te zoeken. Als het maar nooit is geweest dat wij mensen zijn gaan disqualificeren, maar als het alleen maar is geweest zoals het hart van Micha ook was, zei, laat me dan klaar, laat me schreeuwen, laat me naakt en blootsvoets gaan, laat me dan huilen als een hond. Laat me dan schreeuwen als een, wat voor een ding, struisvogel? Geen idee. Nou weet je wat hij hier bedoelde? Die honden, die jakhalzen. Ken je dat? De hond van de buren. Dan zijn de buren weg. Dat. Of als je op vakantie lekker in je tentje ligt. En dan. Alle buurthonden met elkaar. Ik kan niet slapen. Dat was precies wat hij bedoelde. Ontwaakt gij die slaapt. En nou, ja, deze vind ik zelf heel erg leuk. Ik moest even opzoeken. Een struisvogel. Wat bedoelde hij nou met die struisvogel? Nou, die struisvogel die maakt een heel gek geluidje. Dat kan ik niet nadoen als hij gewoon leuk, een beetje kerig bezig is. Maar als hij wil waarschuwen. Om, om, en dan krijgt hij zo'n dikke strot. Om, heel diep basgeluid. Om, komt dat uit dat beest? Maar omdat die nek zo gek werd. En eigenlijk wat hij bedoelt te zeggen is gevaar. 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 En een andere die hoort dat. En die kan nog niet eens zien wat er is. En met elkaar rennen ze weg. Voor als die leeuw of wat er ook was. Om dat beest te pakken. Zodat ze zeggen, ja toch, wij lopen toch harder. Omdat ze elkaar waarschuwden. Weet je, dat is wat de Bijbel zegt. En ze vermaanden elkaar dagelijks. Ze moedigden elkaar dagelijks aan. Wij zijn een kerk. Wij zijn bedoeld om elkaar aan te moedigen. En te zeggen, kom op, ik weet dat je bent brandhout. Je bent zwart geblakerd. Je bent gered uit het vuur. Je was net zo ellendig als deze wereld. Maar halleluja, Jezus houdt van jou. God houdt van jou. En Jezus zei, kom aan, blijf niet zitten waar je bent. Volg mij. En als je hem volgt, is Jezus niet bang om te zeggen, ja, wacht even, je doet alles goed, hartstikke leuk, ik vind je ook aardig. Maar hier zit nog steeds iets in jouw hart, en dat heet financiën, of dat heet samenwonen, of dat heet roken, of dat heet drinken. En niet om te zeggen, dan hoor je er niet bij, maar gewoon om te zeggen van, kom op, waarom zou je nog langer vast laten houden door iets wat stinkt naar de hel? Wat niet bij je past. Ik heb alles gedaan om jou vrij te kopen. Er is geen macht, niet in de hemel niet, niet in de hel niet, niet op deze aarde niet, die jou kan scheiden van mijn liefde. Dat zijn de woorden van God. Zullen wij kerk zijn die zegt van, joh, weet je, als we nou teruggaan naar dat hemelse stukje hier op aarde wat Bethel heet, of als we nou teruggaan naar waar je ook vandaan komt, waar je ook bent. Als je iets aanziet komen waarvan je denkt, dit gaat iemand wegroven uit de tegenwoordigheid van God. Niet bijten, waarschuwen. En als iemand het niet doet, weet je, Jezus zei tegen deze rijke jongeling ook. Hij zei, oh, en met liefde keek hij hem aan, nergens wees hij hem af. Maar hij deed het niet. Jezus liet hem weglopen. Hoe vaak heeft Jezus mij niet laten weglopen? En keer op keer mocht ik ervan terugkomen. Zeg ik, heer, u had toch gelijk, had ik het nu maar in één keer gedaan. Had mijn hoop ellende geschreven. Ja. Oh, ik hoop niet dat je zo dom bent als mij. Ik hoop niet dat je zo hardleers bent dan mij. Ik hoop niet dat je je fouten zo vaak moet doen als dat ik ze gedaan heb. En ik hoop dat als je ziet bij mij dat er een heilloze weg is. En dan zeg je, wat doe jij raar? Nee, wat doe jij raar? Ik waarschuw je, kom erbij. Want de Heer is mijn herder. Hij heeft doorgebroken. De doorbreker Jezus zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Zullen we stoppen? Zullen we stoppen? Mag ik voor je bidden? De Heer Jezus zou zeggen, dat zou ik niet doen, maar de Heer Jezus zou zeggen, nog veel heb ik u te zeggen. Maar gij kunt de tans niet dragen. Hij bedoelde te zeggen, we zijn beperkt in tijd, want de dag des Heren hebben wij teruggebracht tot maximale tijd. En dat is goed ook. Mogen we genieten van elkaar. Hou daar lekker koffie drinken. Weet je, de kracht van gemeente is gemeenschap. De kracht van gemeente is niet bijbelstudie. Hoewel, als wij geen kennis van de Vader hebben, gaan wij verloren door gebrek aan kennis. Dus let goed op. Een van de belangrijkste dingen in mijn leven is het woord van God. Ik studeer bijna net zoveel in de Bijbel als op Facebook. Zou andersom moeten. Maak je nou een grapje, Feikel? Ja, ik wilde eigenlijk een grapje maken, maar soms zit ik ook achter het stomme Facebook. Dan denk ik, ja, dan zit je een kwartier, 20 minuten. Terwijl als ik een kwartier, 20 minuten in mijn Bijbel lees, met God spreken over alles wat mij vasthoudt, en gewoon zing, de Heer is mijn herder, en nog maar een keer, de Heer is mijn herder, en weten dat hij er altijd is, in de groene weide, in de woestijn, maar dat zijn hart er is, als ik in de woestijn zit, dat zijn hart er is, hij leidt mij uit. Hij leidt mij uit. Kom aan, ik heb nergens geprobeerd om je aan te klagen. Als je je aangeklaagd voelt, dan is dat de duivel. Loop daarvan weg. Loop daar gewoon van weg. Kom bij Jezus. Bekeer je. Johannes de Doper zei, ik zal met heel veel volume de mensen oproepen tot bekering. Waarom? Zodat ze zich bekeerden. Dat ze zich afdraaiden van hun oude gewoonte. Dat ze zich toedraaiden in die ogen van Jezus die hem aankeken, die jou aankijken met liefde, zoals hij dat ook deed bij de rijke jongeling, met liefde naar je kijkt. En vervolgens zegt, volg mij. En dan in het waterbad stappen. Bekeer je, laat je dopen. Ja, nou, ja, maar, en dan gaan we in discussie. Ga niet in discussie, doe het gewoon. Johannes zei tegen Jezus, Jezus, ik ga u niet dopen, is helemaal niet nodig, u hebt geen zonde gedaan. En Jezus zei, maar ik moet het ook, aldus betaamt het mij ook om de gerechtigheid te doen. Dus je moet me gewoon dopen, Johannes, oké, als u het wilt. En zelfs Jezus werd gedoopt. Als jij nog niet hebt laten dopen en je zegt, ik wil dichter bij God, ik wil meer van hem, dan laat je dopen. Ik heb hier nu geen bad staan, dit is niet van, we moeten nog even een paar dopelingen fixen. Ik wil graag helpen, dat wij doen, ja, maar dat is een beetje gek gezicht om in zo'n bad te stappen. En wat vindt mijn familie ervan, en wat vindt die ervan, en wat vindt dat ervan? Ja, maar wat zou de Vader ervan vinden? Weet je, de Heer is mijn herder, zoek God en leef. Zoek God en ontvang het leven. Zoek God en leef met een uitroepteken. Als jij zegt, ik wil leven to the max, doe het dan op zijn manier. Volg de herder. Want hij heeft uitgebroken. Hij gaat voor door de deur. Jezus, ik ben de deur. En de Vader gaat vooruit. Amen. Zullen we samen bidden? Zullen we het op zijn anamieks doen? Iedereen snapt het, Annemiek. Ja. Bid voor mij vanmiddag. Wat een lange middag. Lieve Vader, dank u wel voor deze momenten. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel voor uw plan. Dank u wel dat u niet wilt dat er één iemand is die verloren gaat. Maar Heer, als ik eerlijk ben en als ik rondkijk, Heer, als ik lees in uw woord, dan zie ik dat wij, net als heel vaak, ook in uw woord, dat wij in donkere tijden zitten. Dat wij de ramp na ramp hebben. Dat ellende na ellende ons overspoelt. En Heer, in plaats van dat wij samen, ook als kerk, samen bij u komen, Heer, weten we niet waar we het zoeken moeten. En eigenlijk precies wat u zei, Heer Jezus, toen u keek naar Jeruzalem, dat u bewogen was en ze zei, ze zijn als schapen zonder herder. Heer, ook wij, vinden het zo moeilijk om in een kudde te zijn. Ook wij vinden het zo lastig om de belhamel te volgen. Ook wij vinden het zo moeilijk omdat die appel zo mooi lijkt. De vrucht die de boze ons voorhoudt. We laten ons zo afleiden door alles wat u ons gegeven heeft. Vergeef ons, Heer. En Heer, ik bid u voor vandaag ook als mensen dit horen en nog nooit een keuze hebben gemaakt. Dat ze mogen ervaren dat u klopt op de deur van hun hart. En Heer, speciaal voor hen, bid ik dat ze niet de aanklager horen die zegt hoe slecht ze zijn. Maar dat ze de stem van de Vader horen die zeggen, ik hou van jou, je bent er bijna, pak mijn hand en volg mij. En zo, lieve gemeente van Jezus, hef ik mijn handen op en doe ik zoals het in het woord staat. De Heere zegene u. Hier staat zo mooi in die oude teksten dat ik het bijna op die manier wil doen. Maar ik kom gewoon in de achterhoek. En de Heer heeft het goede voor jou. De Heer is dichtbij. En wil graag dat je de liefde van zijn ogen ziet. Dat je de uitnodiging van hem omarmt. En de Heer wil zijn goede gaven aan jou geven. En met je meegaan. Tot in alle eeuwigheid, totdat hij terugkomt. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.